Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, het 8e vers. U zal worden voorgelezen Lucas 22, de versen 1 tot en met 23. Lucas 22, vers 1 tot en met vers 23. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 22, vanaf vers 1 tot en met 23. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun overleveren zou. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan vers 1, 2 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. Psalm 84, 1, 2 en 3. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Collect is bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, zojuist is u bij het begin van deze dienst voorgelezen Lucas 22, de eerste 23 versen. We lezen daar dat de Heer Jezus nu ongeveer 2000 jaar geleden het heilig avondmaal heeft ingesteld. Het paascha, wat de Joden kenden, werd door de Heer gehouden en tijdens dat paascha heeft hij het heilig avondmaal ingesteld. En we weten dat het avondmaal in de plaats van het paascha is gekomen. Bij de instelling van het heilig avondmaal sprak de Heer de woorden in Lucas 22 vers 19. En hij nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is mijn lichaam. Die woorden heeft de Heer uitgesproken. De evangelisten delen ze ons mee. En over de bedoeling van die woorden, daar is in de kerkgeschiedenis een heleboel strijd geweest. Hoe moeten wij deze woorden lezen? En wat is, als we die woorden lezen en als we die woorden vergelijken met andere delen van de Bijbel, en als we die woorden houden in het licht van de regel des geloofs, wat is dan de betekenis van dit schriftwoord? Gemeente, elk schriftwoord moet gelezen worden eerst naar de letter. Wat staat daar eigenlijk? Wat wordt daar bedoeld? In de tweede plaats moet elk schriftwoord worden gelezen in het verband. In welk hoofdstuk staat daar? Staat dit? En wat is het karakter van dit hoofdstuk? Is dit profetisch, historisch? Is dit een dichterlijk werk of een historisch werk? Daarna moet elk schriftwoord weer bekeken in vergelijking met andere schriftwoorden, bijvoorbeeld uit de brieven van Paulus of uit de brieven van Petrus. En tenslotte moet elk schriftwoord ook nog weer gezien worden in het licht van de regel des geloofs, bijvoorbeeld de 12 artikelen. U begrijpt dus wel, het Bijbellezen is heel belangrijk, maar het Bijbellezen is ook iets wat met de uiterste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid moet geschieden. En vandaar dat in de kerk de Bijbel wordt uitgelegd en het de bedoeling is ook van onze Heidelbergen en ook van elke preek om in de allereerste plaats de schrift uit te leggen en in de tweede plaats de schrift ook toe te passen. Zo zijn wij gekomen vanmiddag aan zondag 29 van de Heidelberger Catechismus. En deze zondag die gaat vooral over de juiste uitleg van die woorden: dat is mijn lichaam. Dat we rondom die woorden en het wellicht voorbarig lezen van die woorden niet op een totaal verkeerd spoor gaan wandelen. Het is een waarschuwing tegen oppervlakkig, voorbarig lezen van de Bijbel. Wij gaan eerst die zondag, zondag 29, eens rustig lezen. Vraag en antwoord 78 en 79. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen het goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Jezus Christus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen, maar dat dus wel in de eerste plaats, om ons daarmee te leren dat, gelijk als het brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden. Maar veel meer, en dat dus in de tweede plaats, en dat ook als iets heel belangrijks, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, te verzekeren, te leren en te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns waren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene, ons eigendom is, wordt daar bedoeld, als hadden wij zelf in ons eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Gemeente, het gaat dus over die zin, dit is mijn lichaam. En dan legt de Heidelberger eerst uit wat de inhoud van die zin is, dit is mijn lichaam. Dat is vraag en antwoord 78. En in de tweede plaats legt dan de Heidelberger uit wat de betekenis is van die zin. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. De inhoud en de betekenis. We hadden nog een antwoord staan uit de vorige zondag, namelijk antwoord 77. En dat gaat over het heilig avondmaal en de schriftuurlijke boodschap daarover. Dat is in de eerste plaats wel even belangrijk om bij stil te staan. Want als we even kijken naar vraag en antwoord 77, dan luidt de vraag in vraag 77, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken. Eerst sta ik even stil bij die vraag. Kijk, dat is best een hele belangrijke vraag. Want als we nu dat avondmaal, volgende week wordt het ook gehouden, als we daar nu zonder enige Bijbelse kennis naar kijken, dan zien we een stukje brood, we zien wat wijn, we zien een tafel en stoelen. En ja, als je dat nou gewoon menselijk bekijkt, dan stelt dat eigenlijk niet zoveel voor. Erg indrukwekkend ziet het er allemaal niet uit. Maar dat is gewoon een feitelijke waarneming die iedereen kan doen. Ook de doop bijvoorbeeld. Dat is ook niet nou direct zo geweldig indrukwekkend. Enkele druppels water die worden gedaan op het hoofd van een kind of bij volwassen doop op het hoofd van een volwassene. We zouden het voor een onbelangrijk teken kunnen houden. En helaas, er zijn ook mensen die dat zeggen. Het is maar dopen. Dan kom je in de wereld tegen, komt het ook in de kerk tegen. Zo'n doopdienst, ja, dat houdt toch alleen maar op. En we komen voor de preek en we komen niet voor al dat dopen en zo. Dat, ja, wat moeten wij daar nou mee? En iedere keer weer datzelfde en zo. Het avondmaal ligt dat, hoop ik, iets anders. Maar toch over het algemeen hebben wij misschien wel eens een beetje te geringe gedachten over de sacramenten. Dan moeten we natuurlijk oppassen dat we te hoge gedachten hebben. Dan kom je tegen de Roomse kerk, waarin het zo is dat de sacramenten de genade werkelijk meedelen. Dat beleiden wij niet. Maar toch, die eenvoudige handelingen, het dopen van kinderen en van volwassenen en dat uitdelen van een stukje brood en een beker wijn, dat heeft een hele diepe betekenis. En hoe weten wij dat nu? Wel, dan zouden we natuurlijk met z'n allen kunnen nadenken om daar eens een paar mensen wat over te laten vertellen. Dat kan. Wat vindt u er nou van? En wat vindt u er nou van? Dat is een moderne manier om de betekenis van dingen op te sporen. Dat we zo is te raden gaan bij die en bij die en bij die. En als we dan genoeg instemmende reacties hebben, dan zeggen we, nou, dit is wel belangrijk. U denkt misschien, dat gebeurt toch niet bij het avondmaal? Laat ik u een klein anekdote vertellen. Vroeger werd dat dominee de Gier op school wel verteld. De oude dominee El Rijksen, die predikant was, net na de oorlog en zo, en net voor de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, die was predikant in Leiden, jong predikant, en die ging altijd in Noord-Holland preken en avondmaal bedienen. En toen belde hij op naar de verschillende gemeenten en zei dan en dan, die zondag, dan hoop ik te komen en dan hoop ik ook avondmaal te bedienen. Waarop een van die ouderlingen zei, nou dominee, dat hoeft niet bij ons, want daar heeft niemand behoefte aan. Er zijn geen kinderen van God, dus daar hebben we geen behoefte aan. Waarop de oude dominee Rijksen zei, wilt u gelijk voor de eerstvolgende keer opschrijven dat ik kom? En hij ging. En heeft daar in Noord-Holland alleen avondmaal gehouden. Het avondmaal, dat hangt niet af van onze behoeften. Het avondmaal is een instelling Gods, die hem behaagt. Juist door die ene keer kwam er iemand geweldig in de nood. En de keer erop brak de Heere door en mocht hij niet alleen, maar waren er ook anderen die deelnamen en mochten deelnemen op goede gronden aan het heilig avondmaal. En dat is altijd een reden voor grote blijdschap. Als mensen op goede gronden deelnemen aan het avondmaal. En daarin de dood des Heren mogen gedenken. Dat is ook een hele grote zaak. Maar dat is ook een zaak van buitengewone blijdschap. Als mensen op goede gronden daaraan deelnemen. Om nou niet te vertellen dat zij zo geweldig zijn. Of dat zij van alles kennen en kunnen. Maar dat er een zaligmaker is gekomen om voor zo één te lijden en te sterven. Een diepere vernedering is voor ons niet mogelijk. En een grotere zaligheid is ook niet mogelijk. Kijk, dat is nou de rechte gebruikmaking van het avondmaal. Hoe weten wij nu dat het avondmaal zulke grote, diepe betekenis heeft? Nou, we gaan dus niet te raden bij wat mensen daarvan vinden. We gaan ook niet te raden bij wat er allemaal over is geschreven. Dat is ook wel belangrijk door Augustinus, door Calvijn enzovoorts. Maar onze Heidelberger gaat gewoon te raden bij de schrift. En dan gaat onze Heidelberger eens kijken wat er in de Bijbel over dat avondmaal gezegd wordt. Gemeente, dat moet ik ook weer onderstrepen. Ik zat vanmiddag nog wat te lezen over de betekenis van de Heilige Geest en de Bijbel. En welke betekenis nu de Bijbel heeft in het leven van Gods kerk en van Gods kinderen. En dan zegt Calvijn daarover hele belangrijke dingen. En dan zegt Calvijn, zij die door de Heilige Geest innerlijk onderwezen zijn... Ik zal het nog even herhalen, dan kunt u dat misschien onthouden. Zij die door de Heilige Geest innerlijk onderwezen zijn, ondervinden volkomen rust bij de Schrift. Dat is wel een zinnetje om te onthouden. Zij die door de Heilige Geest innerlijk onderwezen zijn, ondervinden bij de schrift, ondervinden volkomen rust bij de schrift. Het is natuurlijk van Calvijn, dat is ook een mens. Maar ik denk wel dat dit terecht is. Dat er een volk op aarde is. En die vinden volkomen rust bij de schrift. Omdat God dat heeft gezegd. Omdat het het boek is van God de Vader. En omdat de schrift getuigt van Christus voor schuldige mensen. Psalm 56 kennen we toch, hoop ik. Ik roem in God, Ik prijs onfeilbaar woord. En zo in het verlengde daarvan noemt onze Heidelberger dan een aantal plaatsen uit de Bijbel waarin het grote belang van het avondmaal wordt onderstreept. En dan zien we in 1 Korinthe 11 dat het avondmaal wordt gehouden, ik noem een paar dingen uit die teksten, tot mijn gedachtenis. Dat is tot gedachtenis van Christus. Dat is eerst al heel belangrijk. Het avondmaal doen we niet om daarmee te belijden dat we nu zelf bekeerd zijn of zo. Dat wij nu van die vrome mensen zijn of van die goede ambtsdragers. Het avondmaal wordt gehouden tot gedachtenis aan Hem. Dat wij in onze schuldigheid, in onze verlorenheid, die zaligmaker niet missen kunnen. En dat we hem nou nodig hebben. En dat we daar persoonlijk ook enige wetenschap van omdragen. Voelt u hoe belangrijk het dan ook wordt voor Gods echte kinderen om deel te nemen aan dat avondmaal? Het is niet tot hun eigen gedachtenis. Het is hun schande. Want onze schande die kunnen we alleen maar meebrengen. Maar het is tot gedachtenis van die gekruisigde en van die opgestane zaligmaker. Dat is het eerste wat het onderricht hier vanuit de Bijbel ons wil zeggen. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Is dus aan zo'n tafel aan het avondmaal plek voor naakte mensen. En als wij nog een kleed aan hebben van eigen gerechtigheid of van ongerechtigheid, dan zal de Heer zeggen: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Zijn gedachtenis. In de tweede plaats, in dat avondmaal wordt de dood van de Heere verkondigd. Dat is ook alweer belangrijk. Want het paasfeest dat brengt ons bij het leven van Christus. Dat is natuurlijk het begin van zijn verhoging. Maar dat avondmaal dat brengt ons bij de gekruisigde Christus. En de Heer Jezus heeft dus begeerd dat zijn arm volk in deze wereld zijn kruisdood steeds in herinnering zou houden. En dat ze zich dus voegen bij de gekruisigde. Daar moet je dus heel lang over nadenken misschien. Je hebt in deze wereld belangrijke mensen. Je hebt rijke mensen. Je hebt mensen die goed kunnen praten. Je hebt ook verachtelijke lieden. Mensen waar we misschien met een boog omheen lopen. En waar we nou niet zo graag bij willen horen. En in het oude oosten, zo'n gekruisigde gemeente, nee, daar kon je beter maar niet bij horen. Dan was je, nou, dan ging je nog eens gauw ergens anders naartoe. En de Heere die zegt in dat avondmaal: gaan we zijn dood gedenken. Gaan we dus onderstrepen dat we bij die gekruisigde horen. En dat we het leven alleen in Hem zoeken. En alleen in Hem vinden. Hij, waarvan Jesaja zegt: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, verzocht in krankheden en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem. Heb u de gekruisigde ook nodig in uw leven? Kijk, dan gaat dat zondepak wel heel hard wegen. En hebt u geen enkele pretentie meer over uzelf. Dan zakt u overal doorheen. Dan komt u moede, arm en naakt. Ik zou daar nog verder over door kunnen gaan, maar onthoud het eens. Dat het avondmaal is een verkondigen van de dood des Heren. dat het avondmaal ook wordt gedaan totdat hij zal wederkomen. Totdat hij komt. Kijk ook maar in 1 Korinthe 11. Dus het zal steeds worden onderhouden. En tenslotte, om niet meer te noemen, 1 Korinthe 10, dat het een beker der dankzegging en een beker van gemeenschap is. Gemeenschap aan Christus en gemeenschap onder elkaar. Dat zijn de schriftuurlijke fundamenten waarop de boodschap van het avondmaal steunt. Heb u ook innerlijk rust gevonden bij de schrift? Allen die innerlijk door Gods geest worden bearbeid, vinden volkomen rust bij de schrift. En alles wat naar het woord niet is, het zal geen dageraad hebben. Zo komen we bij het volgende vraag en het volgende antwoord. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Dit is mijn lichaam. Wordt nu, als we dat avondmaal bedienen, dat brood veranderd in het lichaam van de Heer Jezus? En wordt nu dat bloed veranderd, dat de wijn veranderd in het bloed van de Heer Jezus? Want er staat toch in de Bijbel, dit is mijn bloed. Dit is mijn lichaam. Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nu zouden we kunnen denken, waarom gaan wij nou zo diep in op deze vragen? Dat heeft te maken met allerlei discussies in de 16e eeuw. Er was over dat punt geweldig veel verschil van mening. De Rooms-Katholieke Kerk die zei, er staat, dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Dat staat er, dus wordt dat stukje brood en dus wordt die wijn veranderd in het lichaam en in het bloed van Christus. De vorm blijft wel wijn, de vorm blijft wel brood. Maar het wezen, de essentie, verandert in lichaam en bloed. Dat was de Roomse leer. Die Roomse leer die werd door de reformatoren afgewezen. Maar dan moet je natuurlijk gaan nadenken over wat er dan wel staat in de Bijbel. Dan moet je dus schrift met schrift gaan vergelijken. En dan blijkt dat er wel meer van die hele sterke uitdrukkingen staan in de Bijbel. Er staat bijvoorbeeld ook in de Bijbel, bij de besnijdenis, dit is mijn verbond. Bedoeld wordt natuurlijk, dit is het teken van mijn verbond. Paulus zegt, de rotssteen is Christus. Paulus bedoelt natuurlijk, de rotssteen is een beeld van Christus. Je hebt dus in het lezen van de Bijbel, in het lezen trouwens van allerlei boeken, in de eerste plaats de letterlijke woorden. En bij die letterlijke woorden hoort natuurlijk een betekenis. En de betekenis van woorden wordt gevormd door het verband waarin die woorden worden gebruikt. Een voorbeeld kan dat misschien duidelijk maken. Neem het woord school. Het woord school. Als ik dat woord gebruik en ik wijs op de Calvijnschool, dan weet u allemaal, het gaat over een schoolgebouw. Daar heeft dat woord school dus de betekenis van een schoolgebouw. Als we samen op een boot staan die vissen vangt en ik wijs in het water en ik zeg, kijk, een school, dan weten we allemaal dat het gaat over een groep vissen. Elk woord krijgt dus betekenis vanuit zijn verband en vanuit de omstandigheden waarin het gebruikt wordt. Zo is dat ook met dat zinnetje dat de Heer heeft gebruikt bij dat laatste avondmaal. Als hij dat brood breekt en dat brood uitdeelt en zegt tegen zijn discipelen, dit is mijn lichaam. Dan begrijpen we natuurlijk allemaal wel dat de Heer zijn kruisdood die nog plaats moest vinden, niet letterlijk bedoeld, dit is mijn lichaam. Maar dat de Heere hier zinnebeeldige of symbolische taal gebruikt. En dat de Heere heel eenvoudig wil zeggen, dit is een teken van mijn lichaam. Dit bedoelt mijn bloed. Dit wijst op mijn bloed. Dit wijst op mijn lichaam. Dat is de normale uitleg van een dergelijke zin in de Bijbel. En onze Heidelberger gaat daar dus ook wat dieper op in. Wordt dan met brood en wijn wezenlijk, wordt dat nu veranderd in het bloed en in het lichaam van Christus? Nee, die Rooms-Katholieke opvatting is fout. Overigens wijst onze Heidelberger hier ook af de opvatting van Luther. Luther leerde dat de Heere in en met zijn lichaam en met zijn bloed in de tekenen aanwezig was. Daar is ook een Latijnse naam voor die ik niet zal noemen. Maar Luther leerde de aanwezigheid van de Heere met zijn godheid en met zijn mensheid, ook in de tekenen. Daar had Luther een belangrijk motief voor, want Luther zei, ik wil graag de hele Christus aanwezig hebben in dat avondmaal. En niet alleen maar de goddelijke Christus. Calvijn is daar nog op door gaan denken. Calvijn heeft die Roomse positie afgewezen. Het lichaam wordt niet veranderd, brood wordt niet veranderd in lichaam. Maar ook de Lutherse manier van denken werd door Calvijn toch niet gevolgd. En hier in het antwoord 78 vinden we dan terug wat we uitvoerig terugvinden in de institutie van Calvijn. Hoe de Heere dan wel aanwezig is in dat brood en in die wijn. En dan zegt onze Heidelberger, in de eerste plaats is in de doop. Dat water wordt niet veranderd in bloed. En het is ook de afwassing van de zonde zelf niet, maar slechts een teken daarvan. Dus net als bij de doop, zo ook bij het avondmaal, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Jezus genaamd wordt. Dus zegt onze Heidelberger, op grond van nauwkeurig lezen van de schrift, op grond van het getuigenis van de hele Bijbel en op grond van de diepe bedoeling van het sacrament, wordt dat brood en die wijn niet veranderd in het lichaam van Christus. Dat is een dwaling. Ze wijzen dus die wezenlijke verandering af. En dat is ook voor vandaag nog belangrijk. Maar nu voegt onze Heidelberger er wel iets aan toe. Want onze Heidelberger zegt, hoewel het naar het aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Wat bedoelt onze Heidelberger daar nou mee? Kijk. Nu zouden wij kunnen denken dat dat avondmaal iets heel gewoons is. Ja, een stukje brood, een beetje wijn. En dat wordt dan 4 keer per jaar bediend. En net zoals je elke week een zondag hebt, zo heb je 4 keer per jaar avondmaal. En ja, dat moet nou eenmaal gehouden worden. En het is nou een van de meest gewone, of ja, dingen waar je zo wat aan gewend raakt. Het is een soort herinneringsmaal. Een herinnering aan wat ooit 2000 jaar geleden is gebeurd. Ho, zegt Calvijn. Die kant moeten we natuurlijk ook niet op. We moeten dat avondmaal niet overschatten. Maar we mogen het ook niet onderschatten. Want het is naar de eigenschap der sacramenten, wel het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het is wel heel fundamenteel. Het heeft voor Gods volk en voor Gods kinderen, als we door het geloof daarop mogen zien, wel een hele diepe en een hele verstrekkende betekenis. Want door het gebruik daarvan wil de Heere juist het aangevochten geloof van zijn kinderen versterken. En wil hij zijn volk onderwijzen in het strijdperk van dit leven. Vandaar dat we de sacramenten nooit gering mogen achten. Bijvoorbeeld doordat we in onze kleding of in ons aankomen daar op een niet eerbiedige manier mee omgaan. Bijvoorbeeld doordat we het gebruik niet op de juiste waarde schatten. Bijvoorbeeld omdat we bij dat avondmaal, omdat we bijvoorbeeld misschien onbekeerd zijn, maar wegblijven. Dat zijn allemaal dingen die rond dat avondmaal natuurlijk heel erg zijn. En die wij persoonlijk in ons leven maar nooit moeten gaan praktiseren. Want één ding is wel duidelijk, gemeente. Als wij niet luisteren naar de Heere, en als wij zijn instellingen niet meer op de juiste waarde gaan waarderen, dan wordt het natuurlijk geweldig donker in ons leven. En dan wordt het almaar donkerder. En dan wordt het almaar verdrietiger. En dan worden we ook almaar harder. En soms almaar onverschilliger. Nee, het gaat in dat avondmaal wel naar de eigenschap der sacramenten om het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat kan niet anders dan ons met diepe eerbied en met grote hoogachting vervullen voor de dingen die de Heere nu in het avondmaal wil uitbeelden en waarmee hij zijn kerk en zijn kinderen wil bemoedigen en sterken in het strijdperk van dit leven. Bij dat avondmaal is de Heere, mits op de juiste wijze bediend, zelf aanwezig. En er wordt op een geestelijke wijze genoten en gesmaakt. Laat ik het nog eens anders zeggen. Dat avondmaal is nu voor al degenen die de Heer Jezus enigermate kennen. En die de gemeenschap met hem door Gods genade mogen oefenen. Kijk, dan is het zo belangrijk dat die gemeenschapsoefening wordt onderhouden en in dat avondmaal wordt bestendigd. Ik hoop dat ik nu voldoende duidelijk ben en dat we daarom dat avondmaal nooit zullen geringachten. Maar dat altijd met een heilige, afhankelijke levenswandel en in een biddend leven zullen ontvangen. Dat brengt ons daarbij de volgende gedachte, vraag en antwoord 79. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 86, het derde vers. Dus de inhoud van een dergelijke manier van spreken, dit is mijn lichaam, de sacramentele spreekwijze, om daarmee het grote belang voor al Gods kinderen van dat avondmaal te onderstrepen. Nu in de tweede plaats wat dat nou precies betekent. En daar gaat zondag 29 vraag en antwoord 79 over. Eerst wordt dat nog even herhaald. Zijn brood, zijn lichaam en zijn bloed. Aan de hand van een paar plaatsen uit de Bijbel. En er wordt gevraagd, waarom doet de Heere dat nu? En dan gaat onze Heidelberger in de eerste plaats in het antwoord twee dingen zeggen. In de eerste plaats om daarmee Gods kerk wat te leren. En in de tweede plaats om Gods kinderen van bepaalde dingen te verzekeren. Dus in dat gebruik van dergelijke uitdrukkingen en door middel van dat avondmaal en het gebruik ervan wil de Heere al zijn kinderen iets leren en wil hij in de tweede plaats ook ergens van verzekeren. Wat wil de Heere nu leren? Er staat natuurlijk een heel stukje in het eerste gedeelte van het antwoord. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Dat heeft dus een hele belangrijke betekenis, betekent dat. Hij wil ons daarmee iets leren. En dan staat er iets over zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Wat vergoten is, opdat onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Kijk, in dat avondmaal en door die wijn en door dat brood wil de Heere zijn kinderen op een geestelijke wijze voeden. Dat is de eerste bedoeling van het avondmaal. Om zijn kerk en om zijn kinderen voedsel te geven. Geestelijk voedsel. Voedsel ten eeuwige leven. God wederbaart mensen. En dan lezen we in de Bijbel wedergeboren tot een levende hoop. En dan zegt de apostel Petrus dat ze gevoed worden door de onvervalste melk van het woord. En in de tweede plaats hier in dit antwoord blijkt dus dat de Heere zijn kinderen ook voedt met de sacramenten. En hij wil ze dus voeden opdat ze zouden opwassen ten eeuwige leven. Dat geestelijk leven wat de Heere wekt in de wedergeboorte, wat hij onderhoudt door zijn woord, dat geestelijk leven wordt ook onderhouden door het gebruik van de sacramenten. En gemeente, nou begrijpt u, hoop ik, waarom dat bloed en waarom dat lichaam van Christus zo belangrijk zijn. Dat zijn nou de voedingsmiddelen van de gemeente Gods. En voedsel heeft iedereen nodig. Want een dood lichaam heeft geen voedsel nodig. Maar een levende heeft voedsel nodig. Die gaan ook naar het voedsel begeren. Die gaan ook naar dat voedsel verlangen. En wat is nu het voedsel? Het enige voedzame voedsel ten eeuwige leven voor Gods arme kinderen in deze wereld. Dan kan ik natuurlijk een heleboel dingen noemen die dat voedsel niet zijn. De wet, die kan ons alleen maar vloeken. Mensen, die kunnen met onze woorden ons geweldig teleurstellen. Weet u, waar de Heere zijn kinderen altijd brengt. De een wat eerder, de ander wat later. En waar al de wegen des heils tenslotte uitkomen. Die komen tenslotte uit bij die gekruisigde Christus. Want als wij gaan sterven, gemeente, dan zal het er niet over gaan wat mensen van ons vonden. Dan zal het er ook niet over gaan of we nu wel of niet veel goede gedachten hadden van onszelf. Dan zal het er ook niet over gaan of die iets van mij vond of die, of we die waarheid hebben voorgestaan of een ander. Allemaal niet van belang. Als wij gaan sterven, dan geldt maar één ding. Ben ik gewassen en gereinigd door dat bloed van Christus. Al het andere, daar kun je God niet mee ontmoeten. Want daardoor wordt de schuld niet betaald. Daardoor wordt de weg naar God niet gebaand. Als je gaat sterven zonder Christus, dan is het voor eeuwig te laat. Dat is ook zoals de duivel komt. Kent u die listen en die leugens van de duivel in uw leven? Daar hebben al Gods kinderen mee te maken. En de duivel denkt erom. Die heeft wat pijlen op zijn boog. Bij de een zegt hij, ik ben nog te jong hoor om bekeerd te worden. Moet je nog nu nog even niet aan denken. En bovendien die dienst van God. Dat kan later ook. En bij een ander zegt hij, niet iedereen gaat toch aan dat avondmaal. En dat kan zomaar niet en zo. En bij weer een ander zegt hij, heb je volkomen vergist. Het is allemaal bedrog geweest. En zo is Satan maar bezig om voor al Gods kinderen in de war te brengen. Een ongelovige heeft niet zoveel last van Satan. Iemand die in de wereld leeft of die gerust voor zichzelf leeft, die kent, die heeft de Satan. Vindt die prima. Nee, ik heb er helemaal geen last van de Satan. Nou, dan zou ik het eens nazoeken in mijn leven. Want denk erom, als er iets komt van Gods genade, dan vliegt de Satan bovenop. Want dan worden hem zijn vaten ontroofd. En wat moeten we nou doen tegen dat geweldige geweld van de Satan? Er is maar één antwoord. Dat is dat bloed. Dat is dat lichaam van Christus. Hij heeft de kop van Satan vermorzeld. Hij is het enige antwoord op de zekere dood. Het enige antwoord op de geweldige macht van de Satan. Hij is ook het enige antwoord op de enorme last van de zonde. Ja, kan zo nog een poosje doorgaan, gemeente, maar in dat avondmaal wil de Heere nu zijn kinderen voeden met het lichaam en met het bloed van Christus. En het lichaam, dat bestaan we onder de dadelijke gehoorzaamheid van Christus, dus het leven van Christus. En omdat hij zonderloos geleefd heeft, is hij de bron van het leven voor zijn kinderen. En in zijn bloed, daar verstaan we onder zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat hij betaald heeft voor de zonde. En dat zijn bloed dus reinigt. Ook alweer zo'n mooie gedachte, hè. Want als God nou met ontdekkend licht komt in ons leven. Als de Heer door de Heilige Geest het licht laat schijnen in uw ziel. En kijk eens naar je handen. Dat doet dan elke dag er veel boze dingen mee. Dan ga je eens na in je hoofd wat er allemaal omgaat. Dan word je soms helemaal dol van. Zoveel dingen ook die daar gebeuren van binnen. Tegen Gods geboden in. Maar kijk eens naar je leven. In je gezin. Met je kinderen. Dan kijk eens naar je ambtelijk werk. En weet u, gemeente. Dan zegt een wereldling, dat valt bij die kerkmensen al wel mee. Dan zegt een schriftgeleerde en de fariseer, Heer, ik dank u dat ik niet ben. En het is zo fijn voor mij dat ik nou zo ben. Ja, zo blij met zichzelf. En weet u wat een kind van God nou leert? Als hij alleen op zichzelf ziet, dan schrikt hij ervan. Dan wordt hij bang. Want dan zijn deze handen, die zien er wit uit, hè? Helemaal zwart. Helemaal vuil. En ik maak ze elke dag weer opnieuw vuil. En ze worden al maar vuiler. En al maar zwarter. En weet u wat nou dat bloed van Christus betekent? Dan strijkt God als het ware dat bloed over dat vuile lichaam. Over die vuile handen. En dan reinigt de Heere door dat bloed. Dat is het reinigingsmiddel. Dat is het enige reinigingsmiddel. Dat de Heer Jezus heeft gegeven. waardoor zijn kinderen worden behouden. En waarin ze in dat avondmaal belijdenis doen. Dat het nou alleen ligt in het bloed van die gekruisigde Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is. Als je zo wat over nadenkt vanuit de Bijbel. Dan kunnen Gods kinderen soms de ontroering niet verbergen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat Hij gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En gij zult zijn naam heten, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik hoop dat u aanvoelt dat dat niet goedkoop is. Maar dat het daar tenslotte om gaat in het leven van al Gods kinderen. Om zijn stem te horen. Om zijn gemeenschap gewaar te mogen worden. En om in de tijd en voor de eeuwigheid nu voor zijn rekening te liggen. En dan in de tweede plaats zegt het antwoord. Dan gaan we eindigen. Veel meer. Dus nog nadrukkelijker. Om te verzekeren, en dan komt er een heel stukje in het antwoord over de waarachtigheid van zijn lichaam en van zijn bloed en het deelachtig worden. En dat wordt eigenlijk bedoeld om nou te verzekeren, om te leren dat daar alleen de verzoening en de genade in ligt. En in de tweede plaats, om daar nou ook persoonlijk die volle en vaste zekerheid van te ontvangen. Kijk, dat moet ik misschien ook even uitleggen. Gods oprechte kinderen, die hebben het niet op zak. En daar bedoel ik dit mee. Het is niet zo dat ze zeggen, kom, laat ik de Bijbel eens open doen. En, oh ja, daar staat dit, dat is voor mij. Zo werkt het niet, gemeente. Het is ook niet zo dat ze zeggen, kom, ik ben één keer bekeerd en dan blijf ik altijd bekeerd. Gods oprechte kinderen, die struikelen. Er staat zoals in de schrift, wij struikelen allen in velen. Die vallen dus iedere keer om. Denk eens aan Johannes de Doper toen hij in de gevangenis zat. Zijt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? Denk eens aan de vader aller gelovigen, Abraham, toen hij naar Egypte ging. Toen zei hij tegen Sarah, je moet maar zeggen dat je mijn vrouw niet bent, maar mijn zuster. Denk eens aan Noach, die toen hij uit de ark kwam, te veel heeft gedronken en daar dronken in zijn tent lag. We zouden het toch onmiddellijk schrappen als lid van onze gemeente. Dat kan toch geen kind van God zijn. Dronken in zijn tent. Nou, dat zijn een paar belangrijke Bijbelse voorbeelden. En weet u, gemeente, nou is het groot als we bewaard worden voor de uitleving. Dat we dus de zonde niet gaan uitleven. En als we daarvoor bewaard worden. Je hebt ook mensen die gaan de zonde bewust en met opzet uitleven. Soms op een hele openbare manier, soms op een wat meer bedekte manier. Dan zijn we heel ver weg. Dan treedt er ook een verhardingsproces op in ons leven. En dan worden we steeds minder bereikbaar voor het woord. Dat is die uitleving in de zonde. Laten we allemaal maar hopen dat we daarvoor bewaard worden. Maar weet u wat de Heer nou zijn kinderen wel leert? Inleving van de zonde. En dan hoef je maar heel eenvoudig om je heen te kijken. In de tweede plaats hoef je dan ook heel eenvoudig in je hart te kijken. En de eerste beste dronkaard die je tegenkomt, je ziet dan op straat lopen en denk je, ja, dat ben ik nou ook. En de eerste beste overspeler die je ontmoet, dan denk je, Heer, hou u me vast, want dat ben ik eigenlijk ook. En de eerste beste leugenaar die je tegenkomt, dan kom je het ook weer tegen. En zo leven Gods kinderen dat in. En door die inleving struikelen ze en liggen ze ook menigmaal gevangen onder in die geestelijke strijd. En hoe worden ze nou ooit verzekerd? Hoe komen ze daar nou ooit bovenop? Weet u hoe dat kan? Dat kan nog niet bij uzelf. Dat kan nou ook niet doordat wij van die flinke mensen zijn. Of van die rechtzinnige mensen. Dat kan nou alleen door die gezegende middelaar. Die zijn kinderen onderwijst. En die zijn kinderen ook in alles wil verzekeren. Mag ik het nog eens wat anders zeggen? Als je nou kinderen hebt, ja, kleine kinderen. En zo rond 1 jaar dan gaan ze lopen. En als je dan die kinderen zo die eerste pasjes ziet maken, dan de ene keer dan rollen ze een beetje die kant op en de andere keer een beetje die kant. En neem dat nou maar als voorbeeld voor het oprechte geestelijk leven. En weet u wat dan zo'n moeder doet? Die zegt, kom kind, dan neem ik je bij de hand. Gaat goed, ja, dan nemen we zo de stapjes. En weet u wat de Heer nou in dat avondmaal doet? Dan neemt hij zijn arm. Een ongelukkig en wankelend volk wil ze bij de hand. Houdt ze vast. En dan zegt de Heer eigenlijk in dat avondmaal. Uw muren zijn steeds voor mij. Begrijpt u wat dat verzekeren nu eigenlijk betekent? De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Nee. Lees de profetie van Jesaja. Een vrouw kan haar zuigeling vergeten. Maar de Heer zal zijn kerk niet vergeten. En door middel van dat avondmaal. En het oprechte gelovige gebruik. Wil de Heer nu zijn wankelend volk verzekeren. Als het ware lijden door de moeite van dit leven. En dan krijgt dat een diepe glans. Het leven van Gods kinderen. En dat hele kleine stukje brood. En dat kleine slokje wijn. Er is een volk op aarde. Die kunnen dat niet meer missen. Die krijgen dat nou nodig. In al hun zielsverdriet. Want het gaat om de koning. Het gaat om hem. In die lippen. Genade is uitgestort. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 89 en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.